Jacobus 4 vanaf vers 13. Welaan nu, gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar doorbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven, want het is een damp die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zult zeggen, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed, alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Welaan u, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest en een roest zal u het zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Ziet het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept, en het geschrei dergenen die geoogst hebben is gekomen tot in de oren van de Heere Zebaoth. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige en hij wederstaat u niet. Tot zover. En als ik het lees, denk ik altijd dat ik sta voor een vergadering, een bijeenkomst van de vakbond of zoiets. Of voor een socialistische partij. Bij het lezen van dit schriftgedeelte. Zo gaat dat nou eenmaal. Maar goed, daar hebben we het nog over. Maar niettemin is het zo dat nogal tekeer gegaan wordt door Jacobus tegen de rijken. Wij dachten net dat dat inmiddels achter de rug was, omdat hij daarover geschreven had in hoofdstuk 2. Reeds. Maar nu in hoofdstuk 5 komt weer zo'n gedeelte voorbij, om het maar eens zo plastisch te zeggen. Maar er zit nog het een en ander aan vast, maar daar hebben we het zo over. Waar het om gaat is dat wij langzamerhand toch zouden begrijpen wat dan de algemene strekking is van deze brief. Dat blijf ik steeds herhalen ook ter inleiding, al was het maar omdat we, opdat we de draad van het hele betogen van de hele brief zouden vasthouden. En de grondgedachte van deze brief vinden we nog steeds in het eerste hoofdstuk, vers 19, 20, 21 en zo verder. Waar de apostel immers tot wedergeboren mensen spreekt, zoals hij zegt in vers 18. En hij zegt tot hen, en daarmee hopelijk tot ons. Hij zegt, geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen en traag om te spreken. En dat is het dan eigenlijk. Want waar het dan helemaal over gaat, is dat wij als gelovigen niet zo snel onze mening, ons oordeel zouden klaar hebben en dus tot toorn zouden komen. Maar in tegendeel, wij zouden luisteren naar het woord Gods. We zouden zijn ras en dus snel om te horen, uiteraard naar het woord Gods, want dat staat in het volgende vers min of meer, althans in vers 21 van hoofdstuk 1. En we zouden traag zijn om te spreken, en zeker traag zijn om te spreken vanuit ons eigen denken of onze eigen filosofie. En feitelijk gaat de hele brief daarover. Al moet natuurlijk gezegd worden dat het niet alleen gaat om horen en spreken tegenover elkaar, maar het gaat om de gezindheid van de mens. Immers, het ras zijn om te spreken komt eigenlijk voort uit de hoogmoed van de mens, die meent dat hij alles wel weet, alles doorziet, overal verstand van heeft enzovoorts. En op grond daarvan roert hij zijn mond. Je hoeft 's avonds de televisie maar aan te zetten. In ieder geval 's nachts, want 's avonds zie ik het ook nooit. En je hoort allerlei mensen praten over allerlei zaken waarbij zij niet gehinderd worden door enige kennis van zaken. Maar goed, daar hebben we het alles over gehad aan deze plaats. Dus ik zal er niet weer over beginnen. Bovendien zijn er middelbare scholieren in ons midden en zoals we niet vaker op de tenen gaan staan. Maar waar het maar om gaat is inderdaad dat hier gesproken wordt eigenlijk, en dat moeten we langzamerhand gezien hebben, dat hier in deze brief eigenlijk gesproken wordt over de hoogmoed van de mens, die altijd zijn woordje klaar heeft en die altijd weet hoe de dingen in elkaar steken, makkelijk de dingen veroordeelt, altijd zijn eigen filosofie heeft en zo. En waar het om gaat is dat wij als gelovigen juist gelovigen zijn, omdat wij ons onderwerpen aan het woord Gods. En dat zou in de praktijk van ons leven ook zo blijven. Wij zouden dat woord namelijk, dat woord der waarheid, in onze harten laten planten, opdat het onze zielen en dus onze levenswandel zou zalig maken. Dat was vers 21 van hoofdstuk 1. En dat is precies het thema van deze brief, waarbij de apostel zegt dat men niet alleen hoorders des woords zou zijn, maar ook daders des woords. Zo smal mogelijk betekent dat, dat men dat woord dan ook zou spreken. En daarna noemt hij het ook in vers 25 nog steeds van hoofdstuk 1, daders des werks. Want het zal ook zo zijn dat waar dat woord in onze harten geplant is, en waar wij dat woord voorwaar houden, daaruit leven, ons daaraan onderwerpen, zal dat ook een uitwerking hebben in onze levenswandel als zodanig en dus in ons werk. En dat is wat dan vervolgens ook in hoofdstuk 2 in het bijzonder uiteengezet wordt. Daarna kregen wij hoofdstuk 3, waarboven staat misbruik der tong. Maar daar gaat het nou juist over, dat de mens kennelijk toch ras is om te spreken. En dat zou hij immers niet doen. Hij zou luisteren naar het woord Gods om zich daardoor te laten onderwijzen. Was de bedoeling. En dat is te meer klemmend, daar wij als gelovigen hier zijn nog steeds in het vlees, opdat wij zouden onderwezen worden. Wij zouden namelijk onderwezen, dan wel opgevoed worden, opdat wij in de toekomst zouden delen in de heerlijkheid en daarmee in de heerschappij van Christus. Heel ons leven hier blijft er een van opvoeding. Wij zijn nou eenmaal kinderen Gods en we zullen, als alles goed gaat, in de toekomst tot zonen gesteld worden. Maar daartoe zouden wij opgevoed worden hier en dus in het algemeen onderwezen worden. En daar waar wij zelf onze gedachten klaar hebben en spreken en daaruit leven, zijn wij ineens niet meer, staan we ineens niet meer open voor deze opvoeding, deze onderwijzing. Het lijkt me een duidelijke zaak. Nou goed, dat is ook waar de apostel over spreekt hier in hoofdstuk 4. We hebben het vorige keer al enigszins gezien. En we hebben gezien dat het eerste deel van hoofdstuk 4 in het bijzonder uiteenzet en toelicht dat de mens, maar bedoel voor uiteraard de gelovigen, dat de gelovigen zich zou onderwerpen aan de Heer en aan zijn woord. En waar wij dat doen, waar wij ons daarmee goden onderwerpen, staat er ook dat dan de duivel van ons zal vlieden enzovoorts. Dat is waar het om gaat, namelijk onderwerping, nederigheid, zachtmoedigheid of hoe die termen bij de diverse schrijvers en in de diverse brieven dus maar heten mogen. En dat is wat in vers 10 van hoofdstuk 4 nog gezegd werd: vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. En in dat verband hebben we ook nogal wat parallelteksten aangehaald uit andere brieven, om te laten zien dat deze gedachtegang niet kenmerkend is voor Jacobus. Het is de inhoud van zijn brief, maar het is niet kenmerkend voor Jacobus. Het komt namelijk feitelijk bij alle apostelen voor en daarmee in alle brieven. Alleen het is de hoofdlijn hier ongetwijfeld in deze brief van Jacobus. Wij zouden dus traag zijn om te spreken, traag zijn om de tong te gebruiken, zoals hoofdstuk 3 het ook al zei, en daarmee ook traag tot toorn. En u herinnert zich hopelijk vers 19 nog steeds van hoofdstuk 1. Traag om te spreken, traag tot toorn, zo ook in Jacobus 4, want waar wij ons vernederen voor de Heere en ons door hem laten onderwijzen, zouden wij ook traag zijn om elkander te veroordelen. En dat is wat met nadruk in vers 11 en 12 gezegd wordt van hoofdstuk 4. En daarover hebben we ook vorige keer gesproken. Wij zouden niet onze broeders oordelen. Wij zouden, voor zover zij gezondigd hebben, zal ik dan maar zeggen, zouden wij hen niet oordelen, wij zouden hen vergeven. Dat is het nou eenmaal. En meer is er eigenlijk ook niet van te zeggen. Want er is maar één die zou oordelen en dat is de Heer zelf. In de toekomst, zoals de apostel Paulus ook uitgebreid uiteengezet heeft, bijvoorbeeld in Romeinen 14. Maar ook dat heb ik vorige keer aangehaald. Maar over dat spreken en over dat misbruik der tong, zoals het zo mooi heet boven hoofdstuk 3, gaat het hier natuurlijk nog steeds. Het veroordelen van elkander is net zo goed misbruik van de tong. Maar, zegt de apostel nu, het is ook misbruik van de tong. Het is dus ook hoogmoed, want dat is wat het is. Ook als wij elkander veroordelen, het is hoogmoed. Het is namelijk hoogmoed en misbruik van de tong wanneer wij zeggen wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar doorbrengen en handel drijven. Vertaald met koopmanschap, vind ik altijd aardig, hè? Mooi woord. En daar koopmanschap drijven en dus winst doen, want dat is de bedoeling van koopmanschap. Hoewel ik nogal wat mensen ken die speculeren, maar laat ik het daar niet over hebben, broeder. Want het loopt niet altijd uit op winst doen, al is het ongetwijfeld wel handel. Maar dat even terzijde. Daar gaat het nou niet over, hè. Waar het wel over gaat, is dat men zijn plannen maakt en met zekerheid zegt dat men het een of ander zal gaan doen. Nou is dat natuurlijk tamelijk algemeen dat we dat zo zeggen. En wij over het algemeen zeggen dan niet, we gaan naar zulke stad en doen daar koopmanschap. Wij zijn nog verder, wij zeggen we gaan naar zulke stad en gaan daar 2 weken lang aan het strand liggen op onze... op onze strandstoel, zusters. Ja, nee, ik bedoelde het heel netjes. Ja, of zoiets. Wij doen niet eens meer koopmanschap, want dat hebben wij niet eens meer nodig naar het schijnt, maar dat even terzijde. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Waar het om gaat is de zekerheid waarmee men vaststelt wat men morgen, dan wel overmorgen of zelfs vandaag nog, want zo staat het er, zal doen. Waarna Jacobus zegt, hoe kun je dat nou zeggen? Gij die niet weet wat morgen zijn zal... Hij laat maar in het midden of we dan wel weten wat er vandaag zijn zal. Want daar had hij het eerst over, vandaag. Want eerlijk gezegd, zelfs dat weten wij niet zeker. Hoe het ook zij, men moet natuurlijk niet vandaag of morgen al te letterlijk nemen. Het woord morgen in het Nederlands wordt ook veel gebruikt voor overmorgen of volgende week. Of zelfs over een paar jaar of zelfs in de volgende generatie. Heb ik nagevraagd bij het morgenrood, maar... Ik bedoelde die andere morgenrood, hè? Daar had ik het net over, hè? De socialistische morgenrood, maar dat is een andere. Dat is altijd de volgende generatie waar men dan aan denkt. Dat kan ook, dus men zal het niet al te letterlijk nemen, maar wij weten van de toekomst niks en de toekomst begint nu. Wij weten het niet zeker. Dat is nou eenmaal zo en ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen. In onze jeugdige, ik zeg altijd jeugd, onze jeugdige overmoed... Ja, in onze jeugdige overmoed zeggen wij, wij zullen dit of dat doen. Maar het is inderdaad overmoed. En om niet te zeggen hoogmoed, want wij weten het niet. Er komt over het algemeen toch niet zoveel terecht van wat wij denken morgen te zullen gaan doen. Zo is het nou eenmaal. En we zouden onze plannen niet zo definitief moeten maken. Althans, het zou niet zo definitief moeten zijn. In ons denken is het idee. Want plannen maken moeten wij nou eenmaal, dat is dikwijls zo, helaas, denk ik ook wel eens. Maar soms moet het nou eenmaal, maar neem niet weg dat we nooit zeker weten wat daarvan terecht zou kunnen komen. Het is altijd voor een ongelovige ijs en wederdienende, vooral in Friesland dan natuurlijk, ijs en wederdienende, of kennen jullie die uitdrukking niet? Ja. Oh, de meeste wel, gelukkig. En voor de anderen is het Deo Volente. Deo Volente, ik zei het toch goed, hè? Deo Volente. Dat wil zeggen, het schijnt Latijn te zijn, zo God wil, is de gedachte. En die uitdrukking, Deo Volente, meestal afgekort met tot DV, met hoofdletters, als het even kan, vanwege de Deo daarin, hè? Die uitdrukking is inderdaad dan ontleend, als die gebruikt wordt, is ontleend... Aan vers 15 hier van Jacobus 4, waar staat, in plaats dat gij zoudt zeggen, indien de Heere wil. En in het Latijn dus, Deo Volente, enzovoorts. Dan wordt het ook vervelend bij alles wat in de toekomende tijd staat, meteen toe te voegen, Deo Volente. Dat is ook wat overdreven natuurlijk. Maar het gaat er maar om dat wij ons deze dingen dan toch bewust zouden zijn. Dat wil zeggen, wij hebben ons leven... En daarmee in ieder geval onze toekomst niet in de hand. Om verschillende redenen niet overigens. En ik denk dat beide redenen hier een rol spelen. Ze worden namelijk niet van elkaar onderscheiden. Het ene is namelijk de onzekerheid. Want zo wordt het vaak genoemd ook. De onzekerheid van het leven in deze oude schepping. Daar kan van alles gebeuren wat wij niet onder controle hebben enzovoorts. En dan zullen we... toch onze plannen moeten wijzigen. Dat is nog netjes gezegd, want soms krijgen we zelfs daar de tijd niet eens meer voor om die plannen te wijzigen. Zo is het nou eenmaal, hè? Nee, ik ben niet zwartgallig, maar de realiteit gebiedt ons om dat vast te stellen. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat waar wij gelovigen zijn en leven uit genade en leven in onderwerping... aan het woord Gods en daarmee aan God zelf... in overeenstemming met de voorgaande verzen waar we vorige keer over gesproken hebben... daar zouden wij nog veel aarzelender moeten zijn... met het vaststellen van onze toekomstplannen of onze toekomstverwachting. Want niet alleen kan ons van alles overkomen, dat kan onze ongelovige buurvrouw ook. Maar het kan ook zo zijn dat de Heer iets anders voor ons in gedachten heeft, in petto heeft. Per slot, hij zal degene zijn die onze levens zodanig zou leiden of inrichten dat wij voorbereid worden, toebereid worden voor onze toekomstige heerlijkheid, om het maar zo bijbels mogelijk te zeggen. En er komt wel eens wezen dat God heel andere plannen heeft met ons leven dan wij zelf voor mogelijk hielden. Zo is het nou eenmaal. Sommigen vinden dat ook veel te hoog gegrepen, maar niettemin is dan een volstrekt bijbels gegeven. Dat wil zeggen, naar de oude mens zijn wij niet zeker van wat de dag van morgen ons zou brengen, maar naar de nieuwe mens, naar de, op grond van het leven van Christus in ons, weten wij het al helemaal niet. En daarom zou al onze plannen zouden moeten zijn onder voorbehoud en in nederigheid. Dat betekent ook dat we bereid zouden zijn om die plannen en daarmee een hele koers eventueel te wijzigen. Om ons aan te passen namelijk aan omstandigheden, en dan praat ik nog gewoon over de oude mens, maar vervolgens om ons aan te passen eventueel aan wellicht de kennelijke wil van de Heer. Voor sommigen is dit erg vrome praat. Voor mij is het niet erg vrome praat, maar wel vrome praat. Dat vind ik. Maar niettemin moet ik het zo zeggen, want zo staat het in de Bijbel. Dat is nou eenmaal zo. De gedachte is namelijk dat wij, en neem ik gewoon even in gedachten de draad op in Romeinen 12. De gedachte is dat wij, die kinderen God zijn, onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Met als gevolg daarvan dat we veranderd zouden worden in de, of door de vernieuwing van ons denken. Want dat staat er dan in vers 2 van Romeinen 12. En het resultaat daarvan zal weer zijn dat wij de zouden proeven, helaas vertaald met beproeven, maakt het alleen maar onduidelijker, maar dat wij zouden proeven en dus ervaren welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor ons particuliere individuele leven. Dat is wat er staat en dat is waar ik het over heb. En dat betekent dat waar wij die wil van God proeven, zouden wij dus inderdaad ons daaraan aanpassen. Dat is de gedachte. En of het nou op korte termijn of op lange termijn gebeurt, maakt niet uit. Het gaat gewoon om het beginsel. Goed. Nee, ik bedoel maar zo, ik wilde vroeger ook treinconducteur worden. Wie niet? Maar daar gaat het dan, joh. Hè? Gaatjes knippen in kaartjes. Dat waren voor alle kleine jongens. En uit mijn generatie was dat juvenet. Een conducteur. En, je kon, want dan kreeg je zo'n mooie rode pet op je kners. Weet je? Dat kreeg je dan ook met van Sinterklaas. Die had zelf ook trouwens zo'n rode pet op of zoiets. Een mieter heette dat in het Gronings, maar daar gaat het nou niet over. Maar rooi, en dan kreeg je dan zo'n kaartje, zetten ze een kniptangetje en een petje, weet je niet. Maar u ziet wat er van terechtgekomen is, niet zo geweldig veel. Maar zo gaat dat soms, hè. Nou goed, dit is een belachelijk voorbeeld, want serieuze voorbeelden geef ik niet in dit verband. Dat vind ik niet zinvol. Maar het gaat maar om het beginsel. Er is trouwens zelfs voor de natuurlijke mens altijd verstandig dat hij zich bewust is dat hij bij gelegenheid zich zou moeten aanpassen aan omstandigheden. Ik denk dat het gewoon voor de natuurlijke mens ook al heel verstandig is. Maar wij als gelovigen zouden veel meer nog daartoe bereid moeten zijn. Bovendien, onze toekomst ziet er nou eenmaal heel anders uit sinds wij tot geloof gekomen zijn. Dat was al een aardige bijstelling, zou ik zeggen. En het lijkt me goed om die bijstelling steeds verder bij te stellen. Dat is ongeveer het idee. Nou, dat is waar Jacobus het over heeft. Welaan, gij die daar zegt, en hij had het over hoogmoed en nederigheid. Gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen daar naartoe gaan, naar een bepaalde plaats. En al daar een poos verblijven, en zaken doen en dat soort dingen. Hij zegt, gij die niet weet, eigenlijk gewoon, gij weet niet. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal. Want hoe zit dat met ons leven? Hij zegt dan in vers 14 over dat leven. Want het is een damp. Nou, eigenlijk staat er, want gij zijt. Waarom het vertaald is met het is, dat weet ik ook niet. Maar de gedachte is gewoon, want gij zijt een damp. Een wolk dus, eventueel. Die voor een weinig tijd gezien wordt. Want zo is het met damp, die kun je soms korte tijd zien. En daarna verdwijnt. Want zo is dat met een damp. Daar heb ik op school vroeger erg goed opgelet. Dus wij leerden dat als je water kokend stookte, dan kwam er stoom af. Want dat moesten wij stoom noemen. Dat is eigenlijk gewoon damp, maar goed. Maar dat kon je niet eens zien. Daarna condenseert het wat en dan zie je een wolkje. En daarna verdampt dat echt helemaal. En dan zie je weer niks. Dat wil zeggen, het ontstaat enzovoorts. Maar het is er maar even en het verdwijnt. Ik kreeg vanmiddag nog langs de elektriciteitscentrale, Flevoland enzovoort. En dan zie je boven de schoorsteen eerst niks. Een eindje hoger zie je de damp en nog een eindje hoger is de damp ook weer weg. En de gedachte is dat zo ongeveer het menselijk leven eruit ziet. Dat wil zeggen, het is er even, maar korte tijd, het is er maar zo. Erg fragiel, maar het is er even. Maar daarna verdwijnt het ook weer vanzelf. Het is er maar voor heel korte tijd. En bovendien, kenmerkend voor damp is dat het bepaald niet vormvast is. Dat wil zeggen, als men het ziet, men kan het zien, staat hier ook. Maar men ziet geen vaste vorm, die vorm verandert constant. En bovendien mag dan gezien kunnen worden, het kan in ieder geval niet gegrepen worden, want damp is dan toch nog ontastbaar. En dat is het menselijk leven ook ongeveer. Men kan het niet eens grijpen, men kan er geen grip op houden. Enzovoorts. Het heeft ook geen vaste vorm. Het verdwijnt vanzelf. Je gaat maar zo voorbij. En dan moet ik trouwens bij zeggen dat het wel een aardige filosofie is. Maar die heeft ook een heel fundamentele Bijbelse grond. Het is namelijk zo dat het woord voor de mens, of althans de naam die oorspronkelijk aan de mens gegeven wordt, de naam van Adam, die is in zekere zin afgeleid van het Hebreeuwse et of ad, net hoe je het uitspreken wil, want dat weten de Hebreeën zelf ook niet, dus het doet er niet toe, hè. Et, namelijk de eerste twee letters van de naam Adam, het zijn er maar drie, maar de eerste twee van die naam, dus et, betekent gewoon damp. En dat is wat het is. En voor de Hebreeën onder u, dan volgt er nog een de letter M, de mem, antent, en die staat ongeveer voor alles wat tijdelijk is. Voor verdrukking en tijdelijkheid. Want verdrukking is altijd tijdelijk trouwens. Dat is wat die letter betekent. Hetzelfde als het getal 40. En de naam Adam heeft ongeveer dat idee. Het is een damp, het is tijdelijk en het is niet prettig, maar het gaat wel weer voorbij. Dat is ongeveer. Ja?
Die naam die
hij
kreeg
hij
toch ook voordat de zonnevallen was. Hij was toch niet nog
zwaar genoeg. Kijk, daar heb je nou zoiets. De naam kreeg hij voor zijn zondeval. Dat kan ik me niet uitpraten zo gauw, dat duurt drie kwartieren. Die naam kreeg hij voor zijn zondeval, maar niet voor de zondeval. Maar ik moet me tegelijkertijd excuseren, want ik kan het niet uitgebreid uitleggen. De gedachte is namelijk, de Bijbelse gedachte is, dat de aarde, zelfs de wereld, waarop en waaruit Adam geformeerd werd, een zondige wereld was. En daar kwam de man dus gauw genoeg achter. Die had je nog niet gehoord? Nou, dan heb je nog wat. Hè? Ja, daar hebben we bandjes van, zeg ik altijd. Zijn jullie nog te wachten? Bij gelegenheid nog eens hier opgenomen ook, geloof ik. Maar het idee is inderdaad dat de aarde, de wereld zoals die in die zeven dagen van Genesis 1 geformeerd werd, niet geschapen, want dat staat er ook niet. Maar zoals die in die zeven dagen, zullen we maar zeggen, van Genesis 1 geformeerd werd, was inderdaad een zondige wereld. En het wordt ook duidelijk, bovendien, ook daar in Genesis wordt het duidelijk tegen Adam gezegd, weliswaar achteraf, maar er wordt gezegd dat hij tot stof zou wederkeren omdat hij daaruit genomen was. En er staat niet omdat hij in zonde gevallen was. En er staat ook, hij zou tot de aarde wederkeren omdat hij daaruit genomen was. Precies dezelfde gedachte, tweemaal. En Daarbij wordt niet eens over zijn zondeval gesproken. Mocht je nou zeggen, ja, maar daar in Genesis 3 wordt het gezegd naar aanleiding van zijn zondeval, dan zeg ik, oké, dan neem ik gewoon 1 Korinthe 15. En daar staat, wordt een vergelijking gemaakt tussen de natuurlijke mens, de oude mens, en de nieuwe mens. En dus tussen Adam en Christus, waarbij van de natuurlijke mens, de eerste Adam heet hij daar, gezegd wordt dat hij verderfelijk is, vergankelijk is. En dat hij dat is omdat hij uit de aarde is. De eerste mens is uit de aarde aard. Maar de tweede mens, en dus de tweede Adam, namelijk Christus, in die vergelijking, die is niet uit de aarde, maar uit de hemel. Dat is de vergelijking, maar daar in dat vers wordt dus simpelweg gezegd dat de vergankelijkheid, en dus gewoon de sterfelijkheid van Adam, zijn oorzaak vindt niet zozeer in zijn persoonlijke zondeval, maar in zijn oorsprong in de aarde namelijk. En dat kan om, ja, mensen lachen zo van, hij komt nooit meer naar zijn onderwerp toe vanavond. Dat kan, omdat er, dat kan heel goed, want er staat niet dat het volmaakt was of perfect was, integendeel. En dat het goed was, wil nog niet zeggen dat het af was. Dat is een of ander misverstand, wat in verband met dat schriftgedeelte altijd bestaat, wat ik altijd persoonlijk erg merkwaardig vind. Want je kunt bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een artikel moeten schrijven, dat moet ik wel eens, weet je wel, een artikel schrijven. En een bepaalde bladzijde denk ik, nou, dat was het dan. Dat stukje, dat is goed. En nou verder. Want het is nog niet af. Er moet nog van alles verder mee gebeuren. Ik kan trouwens niet missen, maar alle commentaar wat ik nu geef, daar kun je opnieuw vragen over stellen. Vandaar dat ik aarzel om antwoord te geven. Je kunt namelijk zeggen, God zou de mens scheppen. En hij zegt van de mens, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Nou, dan gaat hij weer. Dan zeg ik vervolgens weer, nou, Adam was niet naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Als dat zo was, zou hij niet, zelfs niet gezondigd hebben. Maar nou is de vraag natuurlijk, maar de mens, dat weet toch iedereen dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is? Dan zeg ik weer, nou, ik heb net van Jacobus geleerd dat de mens hoogmoedig is. En dat wordt op deze wijze wel weer bevestigd. Want de mens is niet Gods beeld, is geen beelddrager Gods, is niet Gods gelijkenis, integendeel. Waarna wij dus driftig gaan zoeken in de Bijbel naar een mens van wie expliciet gezegd wordt dat hij Gods beeld en Gods gelijkenis is. Nou, die komen we tegen. Maar het wordt alleen maar gezegd van de Heer Jezus. En dan nog alleen van de opgewekte. Dat wil zeggen, van de opgewekte Christus wordt in het Nieuwe Testament gezegd dat hij het beeld Gods is. 2 Korinthe 4. Dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont, Colossense. En dan hebben we natuurlijk nog Hebreeën 1, vers 3, dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. En meer van dat soort uitspraken, die niks betekenen als dat waar zou zijn voor elk mens. Waarmee men gezegd wil zijn, het geldt niet voor elk mens, is ook niet zo. Waar die idee vandaan komt, weet ik ook niet. Het punt is gewoon, God zou mensen maken naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Maar de eerste mens die aan dat beeld Gods beantwoordt, en die dus het beeld Gods is, is Christus. En voor zover het in het meervoud staat, of in het meervoud bedoeld is, wordt het van toepassing gebracht uiteindelijk, of zal het van toepassing gebracht worden uiteindelijk, op allen die deel hebben gekregen door geloof aan het leven van Christus. Met andere woorden, want daar gaat het nu maar om, Adam was niet beelddrager Gods, de tweede Adam, de laatste Adam, zoals hij genoemd wordt, Christus namelijk is beelddrager Gods, waarmee maar meteen gezegd wil zijn dat toen God sprak over de schepping van Adam, en dus over Adam sprak voordat hij er was, toen sprak hij dus al over Christus, en dat betekent dat de komst van Adam weliswaar goed was, maar niet anders was dan een stap onderweg naar de verschijning van Christus, de echte mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Nou, enzovoorts. Nou, laten we het dan maar even bij, hè. Hoe ik daar nou weer bij terecht kwam, ben ik alweer vergeten. Ooit bij de damp ging het om. Het aardige is trouwens, dat, ik heb nou toch Genesis in gedachten. Het aardige is trouwens, dat er min of meer bij staat ook, hè, die gedachte van dat die naam Adam herleid kan worden van, of afgeleid is van het woord voor damp, ed. 1-4. Daal even de daalheid. Er staat namelijk vervolgens in Genesis 2, vers 6, ja, dat was hem. Daar staat in vers 5, nou, dat kan je zo niet lezen, het is één lange zin. Nou, vanaf vers 4 dan. Eigenlijk moet ik dan beginnen te lezen halverwege het vers bij. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte en alle struik des velds eer hij in de aarde was en alle kruid des velds eer het uitsproot, want de Heere God had het niet doen regenen op de aarde en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen, maar een damp. En daar staat dat woord. Het. De naam Adam, maar zonder de M nog. De damp. Er was een damp opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En daarna staat er, en de Heere God had Adam. Dat is niet meer Ed, maar Adam. Dan wordt de naam uitgebreid, het woord uitgebreid. De Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde. Eerst kwam er dus een damp uit de aarde, vroeger, staat er. En dat is vers 6. En vers 7 zegt dat vervolgens niet meer Ed, maar Adam. Maar misschien heeft zijn vrouw hem ook wel gewoon Ed genoemd, hoor. He? Waarom niet? Of Ad. He? Maar goed. Eerst een damp uit de aarde, zeg maar Ad dus. En daarna uit de aarde Adam. Zodat de gedachte is, waar eerst de damp uit de aarde kwam, kwam later de mens uit de aarde. En wat eerst de damp deed, deed later de mens. Namelijk de aarde bebouwen. Dat is in ieder geval hier de gedachte. Waarmee dus inderdaad verband gelegd wordt tussen de vormloosheid en de tijdelijkheid van de damp die uit de aarde kwam en daarna de betrekkelijke vormloosheid en tijdelijkheid van het menselijk leven zoals dat vanuit de aarde of uit de aarde vormgegeven werd. Dat is het idee. Nou ja, en dus vraag je je af, hoe zit het dan met die mensen? Nou, dat blijkt gauw genoeg, hij blijkt een zondaar te zijn, want ik blijf het hardnekkig zo zeggen. Hij blijkt een zondaar te zijn. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat de zonde zijn oorsprong vindt in Adam. Er is geen enkele Bijbelse reden voor. Integendeel, moet ik u zeggen. En bovendien, het lost heel wat problemen ook op, ook, om het zo te zien. Want wij allen zijn zondaren niet vanwege dat we ooit begonnen te zondigen. En Adam was daarop geen uitzondering. Want wij zijn zondaren, omdat we erfelijk belast zijn. Nee, mijn moeder is er niet bij, dus ik kan het nu zeggen. Mijn vader bedoel ik. Maar goed, dat ga ik maar weer niet uitleggen. He? Maar wij zijn erfelijk belast. Onze ouders waren zondaren. De dood plant zich voort. Het is een erfelijkheid. Erfelijkheidskwestie. Erfelijke belasting lijkt me een goede term in dat verband. Erfelijk belast met de zonde. Dat wil zeggen, op grond van onze afkomst zijn wij zondaren, dat blijkt gauw genoeg. Toch? Bovendien, iedereen weet dat als je een kind niet opvoedt, dan begint het nog eerder te zondigen. Het komt toch, je houdt het niet tegen. Maar, hè? Nee, dat kan niet. Maar zo is het nou eenmaal. Maar bij Adam was het ook zo. Hij was een zondaar omdat hij inderdaad genomen werd uit het stof der aardbodem. En geformeerd werd dus uit de materie van een gevallen wereld. En wanneer is die dan in zonde gevallen? Nou, dat ligt wel een paar jaar daarvoor. Voor de intellectuelen onder u, dat was voor de laatste ijstijd. Maar ja, waar kom je op terecht, hè? Toch? Nee, voor de grote vloed van Genesis 1, vers 2. Maar als u het mij vraagt, het mag een vloed van water geweest zijn, maar het is knap bevroren geweest. Het was ijs. Niettemin, water. Nou, hebben u in de Bijbel het woord ijs al eens gelezen? Met een lange ei bedoel ik, hè? Ijs van mij vrijmoedig, die kennen we langzamerhand. Maar dat is de bekende ijs. Maar dat was met een lange ei. Met een korte ei bedoel ik. Maar ijs in de zin van iets, bevroren water, kom je de Bijbel niet tegen. Nee, het heet daar ook gewoon water. Het is ook gewoon water. Nou ja, ongewoon water dan. Vooruit maar water. En wat in Genesis 1 vers 2 water heet en vloed heet dus, dat was in de praktijk, zoals wij weten, ijs. En dat is volkomen logisch ook. Het is een beeld van... Die kou alleen al is een beeld van dood. En dat is precies waar het in dat schriftgedeelte om gaat. En nou kan ik het net nog even gauw zeggen. De gedachte is dat in de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Maar daarna werd, want dat staat er in het Hebreeuws, werd de aarde woestheid en ledigheid en duisternis vanwege de verschijning of werking van de afgrond. Dat is wat er staat. Zodat we te maken hebben met een oorspronkelijke schepping. Daarna met introductie op een of andere wijze van de zonde in de wereld en daarmee ook inderdaad de dood. Vervolgens heeft God een oordeel gebracht, voorlopig althans, door water namelijk, en dat is altijd voorlopig, een oordeel gebracht over die oude wereld, maar vervolgens heeft hij die oude wereld hersteld in die 7 dagen, vandaar dat we spreken over restitutie, herstel, en over zelfs een restitutieleer, want zo wordt het dan plechtig genoemd. 7 dagen waarin de Heer die oude wereld herstelt, tot op zekere hoogte, het niveau namelijk waarop wij die wereld ook nu nog kennen, maar niettemin blijft het diezelfde gevallen wereld. En voor zover de mens uit die aarde geformeerd werd, was hij dus ook belast met diezelfde zonde waaronder, of waarin de wereld gevangen was en die over de wereld heerst enzovoort. Maar de bedoeling van dat restitutiewerk of van het herstel, een gedeeltelijk herstel overigens, is uiteraard dat deze oude wereld sindsdien gebruikt wordt om uit die oude wereld een nieuwe wereld voor te brengen. Het is trouwens een prachtig verhaal, als ik het snel vertel, want het verhaal is eigenlijk, zoals het in Romeinen 8 staat, dat deze tegenwoordige wereld niet de wereld is in zijn normale doen, want dat eindigde al in Genesis 1 vers 2 om zo te zeggen. Maar het is de wereld in blijde verwachting, in zwangerschap. En het moet leiden tot het openbaar worden, de verschijning, of hoe je het maar heten mag, van de nieuwe schepping in de toekomst. Dat is het eigenlijk. En dan wordt het een wat typologisch en filosofisch verhaal, maar het is niet meer volstrekt bij ons. Wij leven dus in een zwangere wereld. En dat is aardig voor degenen die vragen naar de zin van het lijden. Vraag het maar aan een zwangere vrouw wat de zin van het lijden is. De geboorte van het nieuwe leven, de zoon of hoe het maar heet mag. Nee, ook keek ik de verkeerde aan. Sorry, zuster. Laat me zitten. Nou goed. Maar we verdwalen nou een beetje. Waar het om gaat is dus eigenlijk die kwestie van die damp. Jacobus, de Jood, want dat was hij in elk geval van oorsprong, kent deze gedachtegang, ontleent in ieder geval aan Genesis 2, eerst een damp uit de aarde en daarna de mens uit de aarde, maar min of meer in dezelfde functie. Beiden zouden de aarde bewerken enzovoorts. Maar het menselijk leven is als een damp. Het is ongrijpbaar, men kan er de controle niet over krijgen, het is ontastbaar dus, en het is bovendien erg vergankelijk. En het heeft ook geen vaste vorm, het verandert constant. Dat is waar het over gaat. In diezelfde betekenis komen wij natuurlijk ook het synoniem voor damp tegen, namelijk een wolk. Is dat even zo goed voor ongrijpbare dingen? Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Dus ik ga terug naar Jacobus, die dus deze gedachte niet zelf ontwikkeld heeft, maar heeft hem inderdaad, zoals het hoort, ontleend aan de schrift zelf. Hoedanig is uw leven? Hoe ziet uw leven eruit? Wat is de aard van uw leven? Hij zei, nou, het is een damp die voor een weinig gezien wordt. Het is maar korte tijd dus. En daarna verdwijnt hij weer. En Petrus zingt erachteraan, men vindt en kent haar standplaats zelfs niet meer. Ja, ik kan het ook niet helpen. Dat was immers de berijming van de een of andere psalm 91, of ben ik er buis? Nou, daar gaat het nou ook niet om, hè. Maar dat was die van gelijk het gras is ons kortstondig leven. Dat is wat Petrus aanhaalt aan het einde van 1 Petrus 1. Nou, ik zoek het maar niet op. Maar die zegt daar precies hetzelfde. Sprekend over de mens, alleen dan noemt hij het niet een damp, maar dan noemt hij het vergelijkbaar met het gras. Het is er wel, maar verdwijnt ook weer. Goed. Een beeld trouwens ook goed aangehaald in diverse oud-testamentische profeten, zover ik weet. Nou goed. Weer terug naar Jacobus 4, vers 14. Het menselijk leven is gelijk een damp. Let op dat men niet weet wat het zich ontwikkelen zal. In ieder geval, het is maar voor korte tijd. Het is ongrijpbaar en het verdwijnt. Op zeker ogenblik. Dat is de gedachte. En op die grond zou men niet met zulke stelligheid over het eigen menselijk leven moeten spreken, want er is weinig stellers aan. Ik zoek even naar 1 Korinther 7, want ik heb tegen mezelf gezegd dat ik dat doen moest, maar ik weet niet meer waarom. Oh ja, die uitspraak. 1 Korinther 7, vers 31. 1 Korinther 7, vers 31, want daar staat dat men weliswaar de wereld zou gebruiken. Wij leven in de wereld, wij zouden er ook gebruik van maken. Leuk dat dat staat in verband met het huwelijk. Dat is ook wel aardig in dit hoofdstuk, hè. Maar men zou de wereld gebruiken, maar niet misbruiken. Want, staat er, de gedaante, en dat is de vorm, gaat over zienlijke dingen dus. De gedaante, deze wereld gaat voorbij. Dat is vrijwel hetzelfde als verhaal over damp. Die heeft wel een bepaalde gedaante, maar die verandert constant en hij gaat voorbij. En hier wordt het gewoon gezegd, niet alleen van het menselijk leven in 1 Korinther 7 vers 31, maar over heel de oude schepping. Die gaat namelijk voorbij. Goed. Nou, dan ga ik terug naar Jacobus 4 vers 15. In plaats dat gij zult zeggen, indien de Heer wil, en indien wij leven zullen, let op dat het twee dingen zijn. Sommigen maken er één ding van, dat is taalkundig niet onmogelijk, maar ik denk niet dat het erg schriftuurlijk is. In het algemeen is dat namelijk niet schriftuurlijk, dat het één ding is. Het zijn twee dingen, namelijk zo de Heer wil, en het andere is zo wij leven zullen. Ik kom daarbij terecht bij een nogal moeilijk thema om aan te snijden, want nou ja, sommigen zijn erg gevoelig daarvoor. Maar u weet, hè, als je een rouwadvertentie leest, zeg maar in de krant of zo, dan staat daar gewoonlijk in, als het gaat over christenen die overleden zijn, dan staat daar dikwijls in van de Heer heeft tot zich genomen, die en die, opa vermoedelijk. De Heer heeft tot zich genomen. Dan zal ik niet ontkennen dat de Heer dan wellicht tot zich genomen heeft. Want dat weet ik dan niet. Maar het probleem is dat sinds dit soort formuleringen al generaties lang gebruikt worden, en men de eigenlijke betekenis niet meer weet, trekt men de conclusie dat dus God in de hemel zit te kijken wie hij nou weer eens zal laten overlijden. Ik kan het wel netter zeggen, misschien, maar dan duurt het zo lang. Dus ik zeg het maar gewoon, zoals het is. Zo van, de Heer heeft tot zich genomen, jammer dan, want dat is de gedachte, er staat ook een zwarte rand omheen. Jammer dan, de Heer heeft tot zich genomen. Maar goed, hè. En dat is nog netjes, want soms staat er nog van die kreten bij dat de wegen des Heren ondoorgrondelijk zijn. Volstrekt uit zijn verband gerukt schriftgedeelte. Men weet gewoon toch niet waar het staat. He? Maar volstrekt uit zijn verband gerukt, de zere wegen zijn ondoorgrondelijk, er stonden nog gedichten met dezelfde strekking enzovoort. En dat wekt allemaal de indruk, en ik denk dat de mensen dat tegenwoordig ook geloven, dat God vanuit de hemel gewoon zit te bepalen van wie er nou weer eens aan de beurt is of zoiets. En toch, dat is niet zo. Natuurlijk, ik zal niet zeggen dat de Heer er zich niet mee bemoeit, maar het is, zo zit het niet. De normale gang van zaken is, en dat is ook, daar citeer ik ook maar bijbelteksten, als men, hoe oud wordt men? Als men, was het ook weer, men wordt 60, en als men sterk is, wordt men 70, en als men zeer sterk is, 80, was het zo niet? Iets van die aard. Exacte cijfers, die variëren door de eeuwen heen, en afhankelijk van onze medische zorg, zou ik dan maar zeggen. Maar goed, maar dat is een bijbelse gedachte, dat wil zeggen, als men niet sterk is, overlijdt men vroeg. En als men zeer sterk is, dan leeft men zeker 20 jaar langer. Nou, dan mag ik kiezen. Wat is nou bijbelse waarheid? Dat God van boven bepaalt van die zal ik maar eens tot me nemen. Of dat het gewoon een kwestie is van of een mens sterk is, of zwak of zeer sterk. Nou, dat laatste is bijbels. Dat eerste is niet Bijbels. Dat wil zeggen, er zijn voorbeelden genoeg in de Bijbel waaruit blijkt dat God bij gelegenheid mensen doet sterven. En wegneemt dus. Dat is nog niet helemaal hetzelfde als tot zich neemt, maar wegneemt. En soms lees je dat ook in de rouwadvertentie. God heeft van ons weggenomen. Maar er zijn Bijbelse voorbeelden genoeg van dat dat gebeurt. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat de regel is, want als regel staat het nergens. Integendeel. Wat men leest is zelfs dat mensen veel ouder worden dan ze willen. Zijn oud en der dagen zat, weet je wel. Ja, als een Jacob gevraagd wordt hoe oud hij is door de farao, dan zegt Jacob, nou, helaas ben ik al 130. Maar hij zegt erbij dat hij zo oud niet had willen worden. Dat zegt hij. Het is hem veel te lang. Wat korter zou wel leuker geweest zijn, want al die ellende hier beneden, dat was ook niet alles. Dat zegt hij gewoon. Want de Heer neemt hem niet weg. Waarom niet? Omdat de Heer normaal gesproken, dat is de regel, zich daar niet mee bezighoudt. De gedachte dat de Heer tot zich heeft genomen, dat klopt wel, maar niet in de zin van dat de Heer zo iemand heeft doen overlijden, integendeel. Maar als het een gelovige was en hij is overleden, het aardse huis werd verbroken of hoe het maar heten mag, in Prediker dan wel 2 Korinthe 5, hè, dan neemt de Heer inderdaad tot zich. Wat trouwens ook ter discussie staat, want als de gelovige was, had de Heer hem al tot zich genomen, dus dat blijft ook een beetje problematisch. Het blijft wat problematisch. Maar we doen ons best om het te begrijpen. Maar als men zijn best doet om het te begrijpen, dan zou men tot de conclusie moeten komen dat God niet degene is die mensen hier op aarde het leven ontneemt. Hij is degene die eventueel tot zich neemt degene die hun aardse leven hier verliezen. En dat is nog maar eventueel. Dat geldt alleen voor gelovigen, namelijk voor wedergeboren mensen. Dat is de gedachte. Nou goed. Dus het zijn twee dingen die hier staan. In vers 15. Het ene is, wij zullen wat doen vooropgesteld dat wij leven. Want dat weten wij niet. Bovendien, stel u zich nou eens even voor wat de consequentie is in alle ernst. In alle ernst. Wat de consequentie is van de gedachte dat God degene is die bepaalt wie de dag van morgen ook nog zal beleven en wie niet. Hebben we die gedachte? Stel u zich eens voor. Dat betekent als je dus je huis uitloopt, de straat oversteekt en niet uitkijkt en je wordt doodgereden, dan is de Heer dus verantwoordelijk voor het ongeluk. Dat is de consequentie. Dan neemt de Heer tot zich en hij doet dat door gebruikmaking van allerlei technische middelen die wij uitgevonden hebben enzovoort. Dat is toch niet denkbaar. Je komt toch een grote probleem als je dat soort dingen serieus neemt. Zo zit het namelijk ook niet. En het is ook volstrekt onbijbels. De mens leeft zolang hij de kracht heeft, lichamelijk, naar de oude mens, om te leven. Dat is het dan. Waarbij er wel uitzonderingen zijn. Dat wil zeggen, wat gebeurt, is dat de Heer ingrijpt in het leven van gelovigen, hen wellicht tegenhoudt om de straat over te steken zonder uit te kijken. Dat kan heel goed. Zo van, die laat ik nog niet gaan, want die heb ik nog een poosje nodig. Dat kan heel goed. Maar andersom kan het ook heel goed dat de Heer zegt, nou, laat die maar lopen. Daar doe ik me niks aan. Die man die kijkt naar mij ook niet om, waarom zou ik naar hem omkijken? Dat kan ook. Dat wil zeggen, de algemene waarheid, heel de Bijbel door, maar in het bijzonder met betrekking tot onze bedeling, is dat de Heer zich helemaal niet met de schepping, met de oude mens, met deze wereld, bemoeit. Waar hij zich mee bemoeit, is met een gelovige, maar niet primair met hoe lang hij in het vlees zal leven, maar hij bemoeit zich met zijn geestelijke groei, zijn opvoeding. Dat is de gang van zaken. Want gaat er hem niet om dat we zo lang mogelijk of zo kort mogelijk hier leven. Waar het om gaat, is dat wij een vol loon zouden ontvangen. Dat we zouden opgroeien tot mannelijke rijpheid, zoals dat heet, enzovoort. En tot zonen zouden worden aangesteld in de toekomst. En dat onze levens, hoe kort of hoe lang ze ook zijn, zoveel mogelijk gebruikt zouden worden tot zijn eer. Maar met hoe lang of kort dat leven is, heeft het niets van doen. Weet u nog, een mens is een ademvat. Toch? Geformeerd uit stof der aardbodem, dus een soort keramiek, dus het aardewerk. Ademvat. Dat ademvat zou gevuld worden met de geest, dan wel met het woord Gods, want het is toch hetzelfde in de praktijk. De mens zou gevuld worden met het woord Gods en het gaat er maar om dat hij helemaal vol is. Maar hoe groot dat vat is, ja, dat speelt geen enkele rol. Vol is vol en vol is 100%. En of het nou een klein vaatje is of een groot vaatje, en of ons leven op aarde hier nou lang of kort geduurd heeft, heeft er niets mee te maken. Het gaat erom of het vol was. Dat wil zeggen, of het leven Gods daarin was, of het woord Gods daarin was, enzovoorts. U weet wel, dit is dat Bijbelse beeld van die, die weduwe was het, geloof ik, hè, in de dagen van, nou, een van de twee in elk geval. Elisa, we zullen het controleren, zuster. Maar daarna vergeet ik het toch weer. U weet wel, het hele huis vol gehaald met allerlei vaten, van de buren gehaald enzovoorts. Een mooi beeld van de gemeente. U weet wel, de vrouw heette Efraïm en al die vaten in huis, dat zijn u en ik, allemaal verschillend, weet u wel. Samen in het huis vormen wij de gemeente. Er wordt allemaal gevuld met olie tot vol is. En of we nou een klein vaatje of een groot vaatje zijn, doet weinig ter zake. Dat is ook niet in het belang van de Heer. Het gaat erom dat vol is. Nou goed. Terug dan naar dit schriftgedeelte. Het zijn dus twee dingen. Het één is, in de toekomst zullen we wellicht wat doen, maar de ene voorwaarde is, wij zouden dan nog leven. En dat weten wij niet. Dat kan van de ene dag op de andere afgelopen zijn. En niet alleen vanwege het moderne snelverkeer of iets dergelijks, hoor. Dat is ook maar onzin. Je kunt van het ene moment op het andere in elkaar storten en dat is het ook gebeurd. En dan ben je nog niet zo slecht af, meestal duurt het langer. Maar goed, toch? Nee, dat zijn geen leuke dingen om over te praten, maar zo zit het. Men weet dat niet, men kan dat niet weten. Dat is één ding, men zou moeten leven. En in de tweede plaats, de Heer zou het moeten willen. Niet zozeer in de zin van de Heer de weg bepaald en die wil zo en zo. En dus gebeurt het ook. Maar het zou dan toch binnen de wil van de Heer moeten zijn, zal ik maar zeggen. En zo is het. Hoe het ongeveer gaat. Het voert ook weer zover om daar uitgebreider op in te gaan. Op de vraag namelijk, in welke mate onze levens als gelovigen worden ingericht door de Heer zelf. Hoeveel procent door onszelf en hoeveel procent door hem. Hoe ver strekt die wil van de Heer? Nou ja, dat is niet te zeggen, omdat het in de praktijk zo is, dat heel wat wegen, ik zeg het zo bijbels mogelijk, heel wat wegen die wij zouden kunnen gaan, zouden allen blijken wegen des Heren te zijn. Staat in een van de psalmen, maar ik weet zo gauw niet welke. Nee, staat rechts, rechterbladzijde links onderaan staat het. Ergens. Zo van, als wij onze weg op de Heer wentelen, want dat is de uitdrukking dan, dan zullen al onze wegen wegen des Heren blijken te zijn. Dat wil zeggen, het is onze weg, maar de Heer gebruikt hem. Het is onze keuze geweest, maar de Heer gebruikt hem. Zo gaat het dan ook. Maar de Heer heeft daar een hand in, zodat er twee dingen zijn. Het ene is, wij zouden moeten leven, maar dat heeft alles te maken met de oude mens en met het lichaam dus. En het andere spreekt over de wil van de Heer, waaraan wij ons zouden onderwerpen. En daar waar wij bewust ons onderwerpen aan de Heer, zouden wij ons ook bewust zijn dat dan dus de dingen die wij plannen ondergeschikt zijn aan de wil van de Heer. Hij kan er dus verandering in aanbrengen en wij zouden dat eigenlijk bij gelegenheid ook eens tegen de Heer moeten zeggen. Die van niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daarmee treden wij in de voetsporen van de Heer Jezus zelf, want dat is zijn uitspraak geweest. En zo hoort het ook. Dus wij maken wel plannen, maar zo de Heer wil en wij leven vanzelfsprekend. En ik moet u zeggen dat dit in het algemeen een veel gezondere, dat meen ik, precies zoals ik het zeg, dat het een veel gezondere leefwijze is. Eenvoudig omdat waar wij onze plannen maken, zal blijken dat er van die plannen over het algemeen niks terecht komt, omdat het ook niet kan, omdat ze irreëel waren, omdat wij de omstandigheden niet konden overzien enzovoorts. En als wij dan toch aan onze plannen vasthouden, zijn wij bezig om te proberen het onmogelijke te bereiken. En daar kan je alleen maar gefrustreerd van raken met een moderne term. Depri, En hoe heet het ook alweer? Dan word je psychotisch. En allemaal van, dat zijn nette uitdrukkingen, hè? Nogal. Maar dat is wel hoe het in elkaar steekt. Waarvan een mens verwacht mag worden in het algemeen, is dat hij in staat is zich aan te passen aan de omstandigheden. Dat is voor een hoogmoedig mens moeilijk. En de natuurlijke mens is per definitie hoogmoedig. En voor een gelovig mens is het minder moeilijk. Nou ja, makkelijker. Want een gelovig mens is per definitie, ik zeg niet dat hij het is, ik zeg dat hij per definitie is nederig. Dat begrijp u toch hopelijk, hè? Ik zeg dus, dat hoort hij te zijn. Geloof impliceert of is eigenlijk onderwerping aan het woord van een ander. Van God namelijk in dit geval. En dus is dat nederigheid. En dus een gelovige die per definitie dus nederig is, die zou met meer gemak dan een natuurlijke mens zich aanpassen aan de omstandigheden. Dat is de gedachte. Nou. Dus altijd Deo volente, zo de Heer wil en wij leven zullen. Wat dat in het Latijn is, weet ik niet, maar dat zoeken we nog op, hè. Dus zo de Heer wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Het merkwaardige is, ik weet niet hoe het komt, maar ik wijs er altijd maar op. Om een of andere reden gebruiken wij in spreektaal never, maar dan ook nooit de toekomende tijd. Op geen enkele manier. Ik let er altijd, nou ik let er niet op, maar ik hoor de taal voorbij komen en dan denk ik, ja, dat had toekomende tijd moeten zijn, maar men gebruikt het niet. Men gebruikt de tegenwoordige tijd dan. Alsof, moet je opletten, alsof die toekomst al zover is, al aangebroken is. Zo zeker is dat. De raad doet morgen uitspraak. Ik let al op de nieuwsdienst, daar hebben ze altijd keurige schrift, dan lezen ze voor van een blaadje. Hè? Dat is dus niet spreektaal, dat is schrijftaal. Maar zelfs daar komt nooit of te nimmer, al in geen jaren, ooit toekomende tijd voor. Het is altijd tegenwoordige tijd. Men zal niet iets, nee, het is, enzovoorts. Alsof dat allemaal vaststaat, terwijl het niet vaststaat. En alleen al het gebruik van die toekomende tijd, dat maakt de dingen al onzekerder, zwakker. Vooral als je de verleden toekomende tijd gebruikt, maar de meeste mensen stikken erin als ik het alleen maar zeg. Verleden toekomende tijd. Die bestaat echt hoor. En het bestaat zelfs voltooid verleden toekomende tijd. Dus ik weet niet wat het is, maar ik heb de uitdrukking uit een oud boek uit het hoofd geleerd. Maar goed, voltooid, kun je je voorstellen? Nou goed, maar het is wel zo. Dat bestaat ook allemaal nog, maar dat maakt de dingen allemaal wat onzekerder en wat flexibeler. En dat is maar waar het om gaat, hè. Dingen staan niet vast. Goed, en we zouden niet moeten doen alsof het heden is en dus al zeker is. Maar ja, je kan natuurlijk ook nooit zeggen, de raad zal Deo volente en wij leven morgen uitspraak doen. Bij elke toekomende tijd kun je dat zeggen, Maar we zouden ons bewust zijn dat we die toekomst niet kennen en we zouden in het taalgebruik die toekomst ook niet ontkennen. Heb je dat? Want dat is wat, dat is de psychologische achtergrond van het niet gebruiken van de toekomende tijd. Men ontkent de toekomst. Men doet alsof het al heden is en of men er volkomen grip op heeft. Nou, vergeet het verder maar weer. Er staat vervolgens, vers 16, maar nu roemt gij in uw hoogmoed. Roemt, dat wil zeggen, men trekt eer naar zich toe. Men verhoogt zichzelf door te zeggen, wij zullen heden of morgen dit en dat doen. Het is hoogmoedig, wij weten het namelijk niet. En wij trekken daarmee eer naar ons toe. Dat is kenmerkend immers voor hoogmoed. En al zodanige roem is inderdaad boos. Dat is de gedachte. Waarna prompt staat in vers 17, wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Zodat Jacobus nu feitelijk zegt, nou als je nou deze dingen weet, dan doe je ze voortaan niet meer. En als je ze wel doet, dan ben je eigenlijk een overtreding. Want dan stel je boven de dingen, en zelfs in het bijzonder boven de wil van God. Want dat is de gedachte. Men zou zich onderwerpen aan de wil van de Heer, zoals het in vers 15 staat, en de omstandigheden van het leven. En zo zou men ook inderdaad leven. Alles onder voorbehoud. Nou, en dat ging dan nog over de hoogmoed van het denken van de mens en daarmee van het spreken van de mens. Daarna hebben we nog een gedeelte in het volgende hoofdstuk, waar kennelijk de mens een hoogmoed ontleent, niet aan zijn plannen, maar aan zijn rijkdom. En dan gebruikt de apostel toch van die sterke termen, van de roest en de mot enzovoort. Hij heeft er niet veel goede woorden voor over. Maar daarover hebben wij het na de pauze. En zo komen we bij hoofdstuk 5. Waar staat welaan u gij rijken? Dezelfde uitdrukking, die staat aan het begin van vers 13 uit het voorgaande hoofdstuk. Welaan u gij die daar zegt, wij zullen het zo. En nu wordt het welaan u gij rijken. In beide gevallen had er natuurlijk gewoon kunnen staan welaan u gij hoogmoedigen, want dat is waar het werkelijk om gaat. In het voorgaande gedeelte, hoogmoed zoals hij tot uitdrukking komt in het denken van de mens en in zijn wijze van redeneren. En hier in hoofdstuk 5 gaat het om de hoogmoed zoals hij tot uitdrukking komt in de rijkdom en het gebruik daarvan, waarbij de apostel toch wel wat merkwaardige woorden gebruikt. Er staat, welaan u gij rijken, weent en huilt. Dat is uiteraard twee keer hetzelfde. Een mooi synoniem, ja, heet zoiets. Weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. En ik wijs er meteen maar op dat er niet staat die over u komen zullen. Deo volente of iets dergelijks. Er staat er niet bij. Er staat in tegenwoordige tijd. En in de Bijbel betekent dat dan ook dat het gaat over de tegenwoordige tijd. Wat Jacobus beschrijft hier is niet in de eerste plaats dat het die rijken nog eens slecht zal vergaan. Of dat hun rijkdom wel eens zou kunnen verdwijnen in de toekomst. Dan zou hij gebruik maken van de term de ongestadigheid des rijkdoms. Maar dat is de term van Paulus bij gelegenheid. Maar hij heeft het over de tegenwoordige tijd. Huilt over uw ellendigheden die over u komen. En dat blijft ook in de tegenwoordige tijd. Er staat uw rijkdom is verrot. En uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Het is altijd wat vreemd als je dat tot de mensen moet zeggen. Want als het al zo is, zullen ze dat hopelijk toch zelf al gemerkt hebben, denk ik dan. Hè. En uw goud en zilver is verroest. Niet zal verroesten, maar is verroest. Wat eigenlijk niet eens kan, want goud roest sowieso niet en zilver nauwelijks. Ik zeg altijd zilver, je moet het gewoon niet te veel poetsen en dan is er niks meer mis. Alleen is het dan zwart, maar vooruit. Hè. Maar niettemin staat, het is verroest. En hun roest zal u zijn tot een getuigenis. Dat is een misverstand, want er staat wel roest. Maar er staat hetzelfde woord wat in hoofdstuk 3 vertaald is met gif, venijn. In hoofdstuk 3 vers 8. Het is hetzelfde woord. En daar heet het dodelijk venijn. En dat het daarom gif gaat is duidelijk, want het gaat over de tong. De tong is een onbedwingelijk kwaad vol van dodelijk venijn. Hetgeen een verwijzing was en nog steeds is natuurlijk naar de tong van de slang, het spreken van de slang en het gif wat onder zijn lippen is, met de uitdrukking uit Romeinen 3 overigens. Gif. En dat staat hier in vers 3 dus ook van Jacobus 5. Hun gif zal u zijn tot een getuigenis. En zij, namelijk dat gif, zal uw vlees als een vuur verteren. En dat roest, dat doet, kun je niet helemaal voorstellen. Van gif gaat het wel beter. Waar het over gaat is over de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, die rijkdom schijnt al mis te zijn. Wat vreemd is, want dat hoef je gewoonlijk tegen rijken niet te zeggen. Die hebben dat ogenblikkelijk door als er wat mee mis is. En als de koers naar beneden gaat, dan weten ze dat al heel snel. Zal ik maar zeggen, via de fax natuurlijk. Maar goed, zo gaat dat. Dus er is wat anders mee aan de hand. Dat is ook zo, want als het er nou helemaal over gaat, het gaat niet over materiële rijkdom. Niet dat dat niet erbij in zit, Maar het is niet de eerste gedachte. En dat blijkt gewoon uit het lezen van deze dingen. Begrijp je me goed? Ik bedoel niet meteen te zeggen dat het hier gaat om rijkdom in overdrachtelijke zin. Want dat is wat te ver gezocht. Waar het gewoon om gaat is dat we zouden begrijpen dat rijkdom, uitgedrukt in de symbolen van goud en zilver, niet noodzakelijk hoeft te slaan op materiële rijkdom. Het kan ook een andersoortige rijkdom zijn. Wij kennen bijvoorbeeld, nee wij niet, maar in Eindhoven kennen ze weer het rijke Roomse leven. En het heeft met materiële rijkdom niets van doen. Bij wijze van voorbeeld dan. Nou gaat het hier heus niet over het rijke Roomse leven, want het bestond toen nog niet. Waar het wel over gaat, is over het rijke Joodse leven. Want de Joodse traditie, cultuur, hoe je het maar noemen moet, de Joodse levenswijze wordt geacht rijkdom te zijn. Men is rijk en verrijkt geworden, enzovoorts. En de gedachte is dat vanuit dat Jodendom inderdaad het woord Gods gebracht zou worden over de wereld en dat de zegeningen Gods gebracht zouden worden aan de volkeren, enzovoorts. Zo is het niet gegaan, tot op heden, daar gaat het niet om. Maar niettemin wordt het Joodse leven geacht rijk te zijn, maar het heeft niks te maken met geld. Maar met andere zaken. En daar gaat het kennelijk en vooral om. En daarvan kan inderdaad gezegd worden, je denkt wel dat je rijk bent, maar het is niet zo. Dat wil zeggen, het lijkt wel rijk, maar het is het niet. En dat geldt voor het rijke Roomse leven, dat lijkt rijk, maar het is het niet. Het ziet er zo uit, in zekere zin. Maar het is het niet. En dat geldt voor het Joodse leven ook. Men kan de rijkdom van het judaïsme, van het jodendom dus, kan men niet ontkennen. Het neemt niet weg dat het uiteindelijk geen enkele waarde heeft. Niks van dat al. Iedereen die zich ooit mee bezig heeft gehouden, zal dat moeten toegeven. Want hoe dan ook, mag dan een rijke Joodse cultuur zijn, rijk aan symboliek vooral, niettemin. Als men de betekenis ervan niet kent en zich niet heeft eigen gemaakt, dan betekent het in zichzelf gewoon helemaal geen fluit. Laat staan een ramshoorn. Shofar, neem me niet kwalijk. Dat betekent niks. En dat is waar het om gaat. En als je het zo leest, dan wordt het wat beter begrijpelijk. De gedachte is namelijk dat de Jood roemt in zijn geestelijke, met een kleine g dan, rijkdom. Zijn culturele rijkdom, of wat het maar wezen mag. En wat Jacobus zegt is, het stelt helemaal niks voor. Het is niks, je kunt er niks mee. En het is zelfs al verteerd. Het is al verrot. Of hoe je het maar noemt dan. Want het moet duidelijk zijn dat het judaïsme in het gunstigste geval oud-testamentisch is. Ik zei in het gunstigste geval, want in de praktijk is het dat niet eens. Of nauwelijks. Het is ontleend immers op enige wijze aan de Mozaïsche wetten, maar het komt er bepaald niet mee overeen. Dus het is maar de vraag of je het Oude Testament eens moet noemen of niet. Maar voor zover het Mozaïsch is, is het dan in ieder geval Oude Testamentisch en dan dus al beëindigd, vervuld of hoe het maar genoemd moet worden en hoe de Bijbel het maar noemt. Namelijk, de wet is vervuld bij de dood en opstanding van Christus. En sindsdien is het historie en heeft het geen werkelijke betekenis. Ja, het heeft profetische betekenis, typologische betekenis. Het wijst namelijk op het nieuwe verbond. Maar als men dat verwerpt, en dat is wat de Jood per definitie doet, dan heeft men er inderdaad niks van. En wat rijk lijkt te zijn, is in werkelijkheid volstrekte armoe. En daar is het nog niet eens mee gezegd. Want de gedachte is dat een oordeel zal komen, ook in de toekomst, over deze rijken. Nou. En bedenk dan dat Jacobus de voorganger was in zijn tijd van de eerste christengemeente in Jeruzalem. En dus bijna voor de volle 100%, voor zover wij weten gewoon volledig, Joods. Dat wil zeggen, het was een christengemeente, maar bestaande uit Joden die tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus. En die vasthielden aan het judaïsme en de veronderstelde rijkdom daarvan. Maar met die geestelijke rijkdom van het judaïsme in die gemeente liep het net zo af als met de materiële rijkdom van diezelfde gemeente. Want wij weten uit de Bijbelse geschiedenis wat er van terechtgekomen is. Niks namelijk. Niet alleen omdat uiteindelijk in het jaar 70, toen Jeruzalem verwoest werd, ook een einde kwam aan een christengemeente in Jeruzalem. Hoewel dat natuurlijk zo was. Maar al ver voor die tijd was die gemeente zo sterk verarmd dat in heel de wereld, onder alle gemeenten onder de heidenen, geld werd ingezameld ten behoeve van die arme gelovigen, die van oorsprong Joods waren, in Jeruzalem. En dit laatste, de materiële armoede van die gemeente, is een type van de geestelijke armoede. En dat het zo in elkaar steekt, blijkt ook bovendien uit de invloed die oorspronkelijk uitging van die Joodse gemeente in Jeruzalem. Dat was geen positieve namelijk. Het was altijd een invloed die erop gericht was om de gelovigen in het algemeen en die uit de heidenen in het bijzonder, om die alsnog te brengen onder de Joodse wet. En dus te conformeren aan het zogeheten rijke Joodse leven, want zo noem ik dat dan voor de gelegenheid maar. Problemen genoeg over geweest en de naam van Jacobus wordt in dat verband zelfs expliciet genoemd in Galaten 2. Ga ik verder niet op in. Maar het gaat er maar om dat het niet maar om materiële rijkdom gaat, maar om wat men zou moeten noemen wellicht culturele of zelfs religieuze rijkdom. Want daarvan wordt gezegd, huilt over uw ellendigheden die over u komen. Nu. En uw rijkdom is verrot, uw klederen, en dat die klederen uitdrukking gaven aan de rijkdom, dat was al gezegd in hoofdstuk 2, dus het hoeft nou niet meer gezegd te worden, maar uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Eenmaal geworden, dat is voldoende, ja. En over het goud en zilver, ook altijd uitbeelding van rijkdom, staat het is verroest. Dat kan letterlijk niet, maar wel als het gaat om goud, zilver in overdrachtelijke betekenis. Een andersoortige rijkdom, zal ik maar zeggen. Die is verroest namelijk. En dat is wat van het judaïsme, van de wet in het algemeen, inderdaad gezegd kan worden. Het volk beschouwd als gif. Er staat, en hun roest zal u zijn tot de getuigenis. Dat is moeilijk te begrijpen als je het in de letterlijke zin opvat. Maar in overdrachtelijke zin is geen enkel probleem. Want wat zou er eigenlijk getuigen tegen de Jood en tegen degene die vasthield aan het Joodse leven? Nou, toen zei de Heer, meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Maar Mozes, in welke gij geloofd hebt, dat is wel of zoiets. Dat wil zeggen, men zei te vertrouwen op Mozes, maar de Heer zei, nou dat kon wel eens verkeerd uitpakken, zwak gezegd, want hij zei het zal verkeerd uitpakken, want diezelfde Mozes waar je nu op beroept is degene die je zal aanklagen, want Mozes heeft van mij getuigd, heeft van mij geschreven en Mozes heeft in mij geloofd en jullie niet. Dus als je je beroept op Mozes, dan heeft Mozes daar nog wel het een en ander van te zeggen. En dus in het algemeen moet gezegd worden dat het natuurlijk niet zozeer gaat om de persoon van Mozes, maar om Mozes ook in overdrachtelijke zin, namelijk de boeken van Mozes en dus de Torah, zo heet dat nog eenmaal, hè? Ook in de Bijbel wordt de naam Mozes gebruikt terwijl de wet bedoeld wordt. En de gedachte is dus dat de Jood zich beroept zich in de wet en dus in Mozes. Maar het is juist de wet die hen zal aanklagen, want het is juist de wet die getuigt van de Heer Jezus, in wie men niet geloofde. Dus inderdaad, en hun gif, in plaats van roest dus in vers 3, zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. Waarbij vlees ook al niet te begrijpen is, behalve dan wanneer wij beseffen dat vlees hier staat voor de uitwendige dingen, zoals zo dikwijls. En het Joodse leven, judaïsme als zodanig, houdt zich eigenlijk uitsluitend bezig met uitwendige dingen. Dat geldt trouwens ook voor de wet als zodanig. Spreekt over uitwendige dingen, over wat men zou doen, wat men zou laten en vooral hoe men het eten zou bereiden. Spijs en drank, toch in de eerste plaats. De eerste plaats spijs en drankwetten. Maar het spreekt allemaal over vlees, namelijk over het uitwendige. Wel nu, van dat rijke, uitwendige Joodse leven, van die rijke, uitwendige tradities, zou niks overblijven. Die zou namelijk door diezelfde wet veroordeeld worden. En dat is wat hier staat. En ik zou niet weten hoe je zo'n vers anders zou moeten lezen. Anders moet je het veralgemeniseren en zeggen, nou, hij zal wel bedoelen dat ooit die rijkdom een keer zal ophouden. Maar dat staat er niet. Er staat dat diezelfde rijkdom tegen hen, tegen deze rijken, gebruikt zal worden. En dat is bij materiële rijkdom niet te verklaren, bij overdrachtelijke rijkdom wel, want het is toch verbazingwekkend, en dan gebruik ik nog een zwakke term, het is toch verbazingwekkend dat aan de ene kant al die Joodse traditie, zoals die tot vandaag bestaat, zo duidelijk en zo gedetailleerd spreekt over de Messias, terwijl men in de praktijk van die Messias niets moet hebben. Want zo zit het ongeveer. Alle symboliek in de Joodse traditie spreekt over de Heer Jezus Christus, maar de Heer Jezus Christus wordt verworpen. En dan kun je wel zeggen, het is een rijke traditie, maar als men de zin van de traditie niet kent, en als die traditie niet leidt tot aanvaarding van hem over wie al die traditie feitelijk spreekt, dan stelt het niks voor en zal het zelfs tegen hen gebruikt worden. Ik weet dat het wat raar klinkt als ik het nu zo zeg, maar ik wilde zeggen, zij zullen niet kunnen zeggen, wij hebben het niet geweten. Hun leven was ervan doordrenkt. Een hele praktische leven. Niks anders dan een uitbeelding van bijbelse en in bijzonder messiaanse waarheden. En waar men de Messias verwerpt, is men daar in de eerste plaats ten volle verantwoordelijk voor. In de tweede plaats hun eigen traditie, hun eigen Joodse cultuur zal tegen hen getuigen. Het is tragisch. Maar ja, ze worden niet voor niks gewaarschuwd hier. Dus het zal uw vlees als een vuur verteren. En dan staat er, gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Dan zou je denken, nou, mag je dan wel schatten verzamelen zolang het nog niet de laatste dagen zijn? En de volgende vraag is dan, wanneer beginnen de laatste dagen? Maar de Jood, vanuit de Joodse traditie en zeker vanuit het Oude Testament, zou moeten weten, en weet ook, wat dat is, de laatste dagen. De laatste dagen beginnen namelijk bij de komst van de Messias. Een hele term, zoals in evangelisch jargon nog veel gebruikt wordt, de hele term de laatste dagen of de eindtijd, want zo verbasteren we hem soms, de tijd van het einde namelijk, die hele term betekent in de Bijbel, of is in de Bijbel van toepassing op alle tijd vanaf de eerste komst van Christus. Met andere woorden, we leven al 2000 jaar in de eindtijd. Maar de essentie van het begrip laatste dagen, en de uitdrukking komt vele malen voor in de Oud-Testamentische profetieën, is dat het de dagen zijn van de Messias. De dagen waarin hij verschenen is en waarin hij zijn koninkrijk zal vestigen. In de eerste plaats over Juda, dus over Israël in het algemeen, en van daaruit over de volkeren. En het vergaderen van schatten in die dagen is sowieso onzin, ook zelfs in de letterlijke zin, om de doodeenvoudige reden dat de Jood die geacht wordt het Oude Testament te kennen in het algemeen en de wet in het bijzonder, die Jood die zou moeten weten dat als de Messias zijn koninkrijk openbaart, heeft dat tot gevolg een totale herverdeling van het kapitaal. En aangezien kapitaal gewoonlijk toch uiteindelijk slechts bestaat uit onroerend goed, is het dus inderdaad een herverdeling van het onroerend goed. Dat wil zeggen van grond, dat is eigenlijk waar het om gaat. De rest roest vanzelf al weg, dus dat is makkelijk genoeg. Huizen vallen ook vanzelf al in elkaar, dus dat hoef je ook nauwelijks te tellen. 40 jaar, zegt de aannemer. Als je er 40 jaar niks aan doet, dan heb je alleen nog losse stenen. Zo zit dat. En dus met alles zo, alle mensen werken. Dus uiteindelijk gaat het om de grond. En wat de Bijbel daarvan zegt, is duidelijk genoeg. Namelijk dat de grond opnieuw verdeeld zal worden onder de mensen. En dat de grond bovendien niet voor altijd verkocht kan worden, zodat de grond inderdaad na 49 jaar en dus in het jubeljaar weer in ieder geval weer terugkeert naar de oorspronkelijke eigenaar gratis. Cadeau en geheel voor niets. Dat heb je toch? Of kunnen die wetten niet? Toen zei iemand, ja, nee, dat is zo. De grond wordt verkocht en in het 50ste jaar, dat is min of meer een kalenderjaar, maar het is in ieder geval een periode op een kalender, wordt de grond teruggegeven. Dus als je van het jaar je grond verkoopt, en volgend jaar is het jubeljaar, krijg je het volgend jaar weer terug. Dat betekent gewoon dat je er van het jaar weinig geld voor krijgt natuurlijk. He? Want in de praktijk is het een soort van erfpacht tot aan een bepaalde datum. Een vaste datum. Maar dat is de gang van zaken. Zodat een van de grootste problemen met betrekking tot verdeling van rijkdom en armoede daarmee in één klap is opgelost. Namelijk het zogeheten grootgrondbezit. Heb ik eens nagevraagd aan Marx, maar die was al overleden. Was trouwens een Jood, ook eigenaardig. Hé? Nee, Groucho Marx? Nee, Karl Marx. Die andere, dat was een andere clown. Cultuurbroeder. Er waren er trouwens nog vier, hè? Ik denk, moet ik nog lachen. Maar goed. En die van die Indianenverhalen, inderdaad, dat was niet Marx. Dat was Mai, hè? Maar goed. Karl. Ook Karl, hè? Nou, dan weten we het allemaal weer. Maar waar het om gaat, is inderdaad dat de grond terug verdeeld zal worden. Dat wil zeggen, dat is een verdeling van het bezit als zodanig. En daarmee van het kapitaal en zich kapitalen verwerven in de dagen, in de laatste dagen, in de eindtijd, is dus zeker vanuit de Joodse gedachte volstrekt onzinnig. Het heeft geen enkele zin, we moeten het toch teruggeven. In het jubeljaar namelijk, en dat is gewoon binnen één generatie. Toen zei iemand, maar ik dacht dat dat Oud Testamentisch was. Dan zeg ik weer, vertel u mij dan eens wanneer ooit Israël een jubeljaar gevierd heeft. En dus gedaan heeft wat de wet zei, namelijk spul teruggeven. Dat is goed geantwoord. Never dus, hè. Broer, je denkt toch niet dat een Jood dat doet? Nou, dat mag je natuurlijk weer niet zeggen. Hè? Ik sta te bedenken hoe ik dat nou zonder woorden zal brengen. En Nederlander doet het zeker niet. Dan heb ik het nog niet eens over een skiet. Een skot. Een schot. Ook iets Israëlitisch. Ook iets Israëlitisch, maar laat me zitten. Daar hebben we het een andere keer weer over. Dat gebeurt er niet. Nee, het zijn wetten die toegepast zullen worden, zelfs voor het eerst, pas in de dagen van het koninkrijk. En zo noem ik maar even wat, hè. Wij zijn daar niet zo goed van op de hoogte, maar de Jood wel. En dat is maar waar het om gaat, hè. Nou, dus er staat dan, gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Dat zou men niet doen. De laatste dagen zijn de dagen van het nieuwe verbond namelijk. Dat is ook de Bijbelse verklaring van het begrip. En onder het nieuwe verbond zou men dat niet doen. En voor zover u nou zegt, ja, maar het is toch niet de bedoeling dat in deze dagen dat koninkrijk op aarde openbaar wordt. En dat dus hier op aarde de kapitaal opnieuw verdeeld wordt enzovoort. Zeg ik, nee, dat is waar. Maar in onze dagen geldt het nog sterker. Want waar zouden wij onze schatten vergaderen? In de hemel, precies. Nou goed. Dus dat lijkt me ook duidelijk ook niet aan de orde. Nou, dan vers 4. Ziet het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben. Het zijn kennelijk herenboeren, deze rijken, met landerijen. Dikke boeren heet dat in Groningen. Hè? Dikke boeren, dat zijn boeren met veel land. Dat zijn dikke boeren. Nou goed. Het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, het loon verkort heet zoiets, hè, roept. En het geschrei dergenen die geoogst hebben en dus ook te weinig betaald kregen, is gekomen tot de oren van de Heere Zebaot. De gedachte is natuurlijk eerst een eenvoudige. Namelijk dat de rijkdom van deze rijken veroorzaakt is doordat ze gewoon te weinig loon betaald hebben. Daarom zeg ik, als ik het lees, denk ik altijd dat ik voor de Socialistische Partij sta te praten of zoiets. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen dat alle rijken zo rijk zijn geworden. Sommigen zeggen dat wel, maar dat is natuurlijk niet zo. Nou, eenmaal niet. Hè? Goed. Niet alle rijken zijn boeven, niet alle armen ook trouwens, maar vooruit maar weer. Maar waar het over gaat, is niet zozeer materiële dingen. Bovendien, als het wel zo zou zijn, als het over materiële rijkdom gaat als zodanig, dan worden hier alle rijken zo zonder meer veroordeeld. En dat kan natuurlijk niet. Hè? Rijkdom is geen schande, bovendien. Ik herinner mij iemand als Abraham, die was schat hemeltje rijk. Om een nette term te gebruiken dan. Toch? En Job, die was rijk en werd daarna nog veel rijker. En dan hebben we het nog niet eens over David en Salomo enzovoorts. Er is niks mis met rijkdom als zodanig. Maar daar gaat het hier ook niet zozeer om. Waar het hier om gaat, is om de veronderstelde culturele of religieuze rijkdom van het Joodse volk, wat een schuld, of Israël in het algemeen, wat een schuld blijkt te hebben aan de heidenen. De gedachte is namelijk dat Israël weliswaar een uitverkoren volk was, is wellicht, maar daar gaat het nou ook weer niet om, maar dat het was uitverkoren om te zijn een koninklijk priesterdom, en dus had het als uitverkoren volk de verantwoordelijkheid en roeping om de rijkdom die het van God had ontvangen, om die rijkdom uit te delen aan de heidenen. Zij hadden daardoor, doordat zij een uitverkoren volk waren, of het uitverkoren volk waren, een schuld aan de heidenen, de andere volken dus. Want de taak van een priester is het woord Gods bekend te maken en te handhaven. U weet wel, in Jement Jendré, weet u wel. Nou goed. Was de taak om het woord van God te handhaven, te prediken. En waar het volk een priesterlijk volk was, had het volk de verantwoordelijkheid om de grote daden des Heren te verkondigen en het onderwijs, de Torah, zal ik maar zeggen, bekend te maken aan alle Hilversummers. Gooien. Voor een Jood is de term Hilversummer duidelijk genoeg. Voor een Hilversummer zelf niet. Maar dat is het aardige ervan. Maar u begrijpt toch wat ik nu zeg? De Joden hebben een schuld aan de heidenen. En meer in de breedte, Israël heeft een schuld aan de volkeren. En bovendien er staat dat geschreeuw, of dat onrecht, of hoe het maar heten mag, is gekomen tot in de oren van de Heere Zebaot. Dat heet dan, dat is Hebreeuws, voor de helft althans. Het is de Heere der Heerscharen. Maar de aardigheid van de uitdrukking Heere der Heerscharen is niet zozeer dat het de Heer is, want dan had die toevoeging er ook niet bij gehoeven. Maar zodra hij heet Heere der Heerscharen, is de gedachte dat hij de God is, niet der Joden alleen, maar ook der heidenen. De Heer namelijk van de menigten, van de gehele mensheid. En de aardigheid is dat juist die term in de oud-testamentische profetieën gebruikt wordt. Daar waar Israël ontrouw is aan de Heer, en daar waar de Heer Israël in ballingschap stuurt enzovoort. Juist en vooral in verband met de ballingschap van Israël wordt deze term gebruikt. De Heere der Heerscharen. Hij is namelijk een God der heidenen. En dat verklaart meteen hoe deze term van toepassing is op de dagen waarin wij leven, waarin de Heer inderdaad niet in de eerste plaats is de God van Israël, maar de God der heidenen. Waarbij Israël in onze dagen ook niet het uitverkoren volk is overigens. In onze dagen zijn wij dat. Uiteraard ook niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof. Dat kan niet missen. Het volk Gods is niet Israël in onze dagen, het is de gemeente. Verzameld in het algemeen uit de heidenen. En daarom noemde de Heer zich in het Oude Testament, toen hij over dat soort zaken sprak, noemde hij zich de Heere Zebaot, en het is Jacobus die de term kent en die hem dan ook hier in dit verband aanhaalt. Die werklieden, die landlieden, die nog wat te goed hebben van Israël, zal ik maar zeggen, zijn gewoon de heidenen, of gewoon, het zijn de heerscharen. En God is een God der heerscharen, de Heere Zebaot. Dat is waar het om gaat, en daarom zal de Heer ook recht doen aan de heidenen. En vervolgens ook een oordeel brengen over ditzelfde Israël. En meer specifiek over ditzelfde Joodse volk. En dat is wat hier wordt aangekondigd. En eigenlijk wordt er gezegd dat het al begonnen is of gebeurd is. Namelijk, uw ellendigheden die over u komen, nu. Uw rijkdom is verrot, nu. Uw klederen zijn van de motten gegeten geworden, nu. Dat wil zeggen dat van de heerlijkheid van dit rijke volk in de praktijk toch niks meer over is. En het is natuurlijk ook zo, maar je kan dan zeggen, Joodse cultuur is een zeer rijke cultuur. Dat is ongetwijfeld waar, maar of de Jood daar nou zo blij mee moet wezen is maar zeer de vraag, want diezelfde Joodse cultuur heeft ook geleid tot de Jodenvervolgingen. Ja, want wie is een Jood? Iemand die leeft onder de Joodse cultuur. Jodenvervolgingen kunnen niet als er niet een Joodse cultuur zou zijn. Nou, het is wat vereenvoudigd gezegd en verder bestaat er nog altijd verschil van mening over. Maar niettemin, dat is het kenmerken voor Jodendom, is het judaïsme, de Joodse godsdienst en daarmee cultuur en traditie die daarbij hoort. En dat heeft altijd spanningen opgeroepen met de heidense culturen, te midden waarvan de Joden nou eenmaal leefden en probeerden hun eigen levenswijze te bewaren. Zo zit het nou eenmaal. Of dat voldoende reden is of oorzaak is, of voldoende verklaring is voor de oorzaak van antisemitisme, ik geloof het niet. Er zit nog wel het een en ander aan vast, maar menselijkerwijs geredeneerd is dat wel de aanleiding. Een andere cultuur, te midden van een bepaald volk, wordt, als hij sterk is, altijd als bedreigend ervaren. Vertel dat onze ministers maar eens. Maar dat is zo. Dat wordt als bedreigend ervaren, of je dat nou leuk vindt of niet. En of je nou tolerant bent of niet, heeft er niks mee te maken. Het wordt als bedreigend ervaren. En het is ook inderdaad bedreigend. En dus ontstaat dan vijandschap. En dat is ook wat in de loop der eeuwen gebeurd is. Nog afgezien van dat de duivel er ook achter stak. Maar dat wil ik nou maar verder niet noemen. Maar het gaat om een oordeel wat nu al gekomen is over het judaïsme als zodanig en over het jodendom als zodanig. En ook als een jood christen wordt, juist als een jood christen wordt, zou hij zich niet vasthouden aan die joodse cultuur, maar integendeel, hij zou die juist loslaten. Dat wordt mij niet in dank afgenomen als ik dat zeg, maar niettemin is het zo. Ik heb alle begrip voor joden die tot geloof komen en blijven leven volgens bepaalde joodse tradities. Ik heb er alle begrip voor, maar het is volstrekt onbijbels. Vraag het maar aan Paulus. Dan doe je het nog netjes. Vraag het maar eens aan Petrus. Die krijgt meteen een rood hoofd als je het hem vraagt. Want er was wel wat mee mis bij gelegenheid. Hè? Goed. Nou, daar staat er. Vers 5. Gij hebt lekkerlijk geleefd. De uitdrukking moet je onthouden. Dus, hè? Toch een mooie uitdrukking. Gij hebt lekkerlijk geleefd. De gedachte is die van gij hebt uw wellusten gevolgd. Dat is ongeveer de betekenis van de Griekse uitdrukking. Komt alleen nog voor in 2 Petrus 2 vers 13. Dus zoek hem maar eens op. Maar dat is de betekenis. Het volgen van de eigen begeerte. Wellusten dus. En het staat er ook gewoon achter. Hè? Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en, of namelijk, wellusten gevolgd. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting, waarbij slachting gewoon is wat het voor de slager ook is. Nee, want anders denk je bij slachting weer aan een veldslag of dat soort dingen meer. En aan afslachten, maar het gaat gewoon om slachting. Nee, u weet, we hadden vroeger in Nederland een slachtmaand. Wat men de rest van het jaar deed, weet ik niet meer. Slager, weet je dat? Wat is een slachtmaand? Oktober, hè? November. Oh. Nou, in ieder geval, dan is het feest is het idee. Denk trouwens maar aan het slachten van het gemeste kalf. Dat is meer dan voldoende om het te begrijpen. De dag van slachting is een dag van feest, een dag van overvloed enzovoorts. Ja, of je het nou leuk vindt of niet. Hè? Maar gij hebt uw harten gevoed en dus uw wellusten, want dat is de gedachte. Gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. Gij hebt uw wellusten bevredigd, want dat is eigenlijk het idee. En gij hebt veroordeeld en gij hebt gedood de rechtvaardige. En mocht u nog steeds moeilijkheden hebben met de eerste vijf versen van dit hoofdstuk en denken, nou, moet je het nou zo ver zoeken, dan krijgt u toch grote problemen in vers 6. Want er staat, gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige. Hé? We hadden het nou nog steeds over wie is die gij. Maar nu is de vraag, wie is die rechtvaardige die veroordeeld en gedood is geworden? Door gij. Dat kan toch niet anders, het is nog enkelvoud ook. He? Dus het is gewoon de Heer Jezus zelf. En dat kan alleen maar gezegd worden. Eigenlijk alleen maar van het Joodse volk. Dus trouwens, wat Peter zegt op de Pinksterdag. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Welke gij gekruist hebt. En hij herhaalt het een paar keer in andere hoofdstukken. En dat is wat Jacobus hier ook zegt. Weliswaar tot gelovigen uit de Joden. Maar het was juist de Joodse traditie. De blinde Joodse traditie, sorry. Die leidde tot de veroordeling van de Heer Jezus. Nou ja, Peter zegt ook, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt, enzovoort. Natuurlijk, het was in onwetendheid. Maar deze mensen aan wie geschreven wordt, worden niet geacht onwetend te zijn. Die weten juist en zouden moeten weten waartoe de wet leidt. En waartoe die uiterlijke tradities en waartoe dat wettische leven leidt. Ze weten immers waarheen het geleid heeft. En sindsdien zou het in ieder geval niet langer in stand gehouden worden. Bovendien, onder ons gezegd en los van het Jodendom, maar binnen het Christendom gezegd, het leven onder de wet leidt nog steeds tot de veroordeling en verwerping. De dood wil ik dan niet meteen zeggen. Maar leidt nog steeds tot de veroordeling en verwerping van de Heer Jezus. Daar waar men onder de wet leeft, heeft men inderdaad grote moeite, of eigenlijk moet ik zeggen, is het in de praktijk zelfs onmogelijk om te komen tot geloof in de Heer Jezus. Zo werkt het nou eenmaal. Nou, en Paulus zou zeggen, daardoor kruisigen zij de zoon des mensen opnieuw, dus je kunt toch zeggen, er wordt opnieuw gedood. Kijk, dit hier wordt geschreven aan gelovigen, dus aan wedergeboren mensen. Dat stond al in hoofdstuk 1 vers 18, heel duidelijk, dat is dus gewoon zo. Maar waar het om gaat is dat zij daarna wel degelijk bleven leven in deze Joodse traditie. Nou, wel nu, dat zou zo niet moeten, is de gedachte. En waar men niettemin onder de wet dus blijft leven, en dus onder het oude verbond, in plaats van onder de volmaakte wet die der vrijheid is, dat was hoofdstuk 1 vers 25, dus we hebben het er alles over gehad, en dan zie je hoe het samenhangt, hè, deze twee schriftgedeelten. Daar waar men dus blijft leven onder de wet van het oude verbond en niet leeft onder de wet van het nieuwe verbond, verliest men niet, en dan blijf ik maar weer in de termen die Jacobus zelf gebruikt, verliest men niet de zaligheid van de geest, maar verliest men wel, of ontvangt men niet, de zaligheid van de ziel. En als het goed is, hoef ik dat niet meer uit te leggen. Zaligheid van de geest is immers gewoon wedergeboorte. Men heeft eeuwig leven ontvangen, dat kan men niet kwijtraken. En in onze geval, in onze bedeling, betekent dat simpelweg dat wij dus in de hemel terecht komen. Dan wel zijn gekomen, maar goed. Hè? Ik houd maar even, we komen er in de hemel. Dat staat vast, dat heeft niks te maken met onze leefwijze. Vergeving van zonde ontvangen wij door geloof in de Heer Jezus Christus, los van enig werk. Of los van enige daad, los van onze wandel. Maar waar het in deze brief immers om gaat, is niet dat, want dat staat al vast. Waar het om gaat, is dat wij als gelovigen, wij die wedergeboren zijn door het woord der waarheid, 1 vers 18, wij zouden onze harten laten vullen met ditzelfde woord, opdat dat onze zielen zou zalig maken. Vers 21. Niet onze geest, maar onze ziel. En ziel betekent gewoon onze praktische wandel. Dat is ook ongrijpbaar en ontastbaar, maar wel zichtbaar. En dat heeft te maken dus met loon. Dat wil zeggen, als deze, om dan op de vraag zo direct mogelijk terug te komen, als deze gelovigen blijven leven onder de wet en naar die rijke traditie van de wet, dan betekent dat dat zij wel behouden zijn, dan wel zullen worden, maar al zo als door vuur, met de uitdrukking uit 1 Korinthe 3. Dat wil zeggen, ze hebben wel eeuwig leven, daar raken ze ook niet kwijt, maar het zou er nou om gaan dat ze ook zouden delen in de heerlijkheid van Christus en dus van hem loon zouden ontvangen, of een erfenis, in de toekomst. En daar kan dus geen sprake van zijn, zwart-wit geredeneerd. En dat is maar waar het om gaat. En waar men ziet hoezeer van Gods wegen oordeel gekomen is en in die dagen al kwam over het Joodse volk als zodanig, zou de christen, want aan hem wordt geschreven, zich realiseren dat God inderdaad geen welgevallen heeft in een dergelijk wettisch leven. Hoe mooi het er ook uitziet aan de buitenkant en hoe rijk ook aan betekenis. En zelfs hoe nuttig wellicht ook voor de mens als zodanig. Heb je dat? Nou. Ja, nou we toch in 1 Korinthe 3 kwamen, broeder. Goed dat je dat nog even aanhaalt. Daar staat dat wij, die wedergeboren zijn, gebouwd worden, dan wel bouwen, op het fundament, wat gelegd is, namelijk Christus. En wij zouden bouwen met goud, zilver en kostelijke steen.